Kolossenzen 2 vanaf vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u. Mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe, dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie, en ijdele verleiding naar de overlevering der mens, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uitrekking van het lichaam van de zonde des vleeses. Door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen, in spijzen of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de Shabbat, welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. Tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. Het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeftet, met inzettingen belast, namelijk raak niet, smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vlezes. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de lezingen van Gods woord. Zowel vanmorgen als ook vanmiddag, als de Heer het geeft, wordt Gods woord bediend uit Kolossenzen 3, versen 3 en 4. Dus beide preken vormen dus een eenheid met het oog op de avondmaalzondag. Vers 3 en 4 van Kolossenzen 3. We lezen beide versen voorafgaande aan de verkondiging daarvan. Daar staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vanmorgen valt de nadruk op vers 3 en vanmiddag op vers 4. thema boven de prediking van morgen is bewaard met Christus in God. Bewaard met Christus in God. Twee lijnen vanuit dit vers. Allereerst bewaard met hem. En de tweede lijn is bewaard in hem. Dus bewaard met hem. En de tweede lijn is bewaard in hem. Mijn gemeente, ik denk dat verschillende onder ons met mij nog steeds onder de indruk zijn van het machtige onweer van de achterliggende dagen. Ook in de afgelopen nacht ging het in onze plaats in Woudenberg behoorlijk tekeer. Maar een onweer, zoals van vrijdag op zaterdag, dat hebben we nog niet zo heel veel meegemaakt. Het leek op bepaalde momenten gewoon alsof het overdag was. Continu weerlichten van de bliksem, flitsen links en rechts om je heen, van de majesteit van God die daarin naar je toekomt. Dat zeggen we dan als we binnen zijn. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als je in dat onweer nog buiten bent. Dan ben je niet onder de indruk van de macht en majesteit van God, maar dan voel je je onveilig en onbeschermd. En dan heb je maar één doel voor ogen, om jezelf in veiligheid te brengen. Waar kunnen we niet alleen schuilen, als het gaat om die grote regenval die naar beneden kwam, maar waar kunnen we ook beschermd worden tegen dit natuurgeweld dat ongrijpbaar is voor ons mens? Dat geldt voor volwassenen, als je buiten bent, ook al denk je dat je een hele kerel bent, maar je wordt dan klein en nietig, kwetsbaar en angstig. Het geldt ook voor kinderen. Ook in onze gemeente zullen verschillende kinderen vrijdagavond of in de nacht van vrijdag op zaterdag naar bed zijn gegaan. Om te schuilen bij je vader of moeder of bij je pleegouders. En het zou zomaar kunnen dat zij al wakker waren en de slaapkamerdeur al hadden openstaan, zodat je direct ook bij hun naast hun in bed kon gaan liggen. Je zocht bescherming. Maar dat deed je daar. En als we ouder zijn, volwassen zijn, dat heeft u denk ik ook gehad, dan denk je zelf terug aan je eigen tijd, toen je nog kind was. Je zocht bescherming bij je ouders. Niet onder de keukentafel. En ik hoop niet dat er onder ons een kind is geweest die zichzelf opsloot in de kledingkast. Bang voor het onweer. Maar misschien ook wel omdat hij of zij zich onveilig voelde bij zijn eigen vader of moeder. Let u even op dat onderscheid. Jezelf beschermen en jezelf veilig voelen. Dat is wel een verschil. Jezelf beschermen, mag ik dat voorbeeld toch even aanhouden? Jezelf beschermen kun je ook onder de keukentafel. Wat denk je dan als kind? Dat je iets boven je hebt, je kruipt daar weg. Maar jezelf veilig voelen, in gevaar, dat is even een stap verder. En het zou zomaar kunnen dat er onder ons ook kinderen zijn die nu haarfijn aanvoelen wat ik bedoel. En als dat jou betreft, dan hoop ik dat je morgenochtend dat aan je meester of juffrouw vertelt. Dat je thuis niet veilig bent. Want dan is er hulp nodig. Maar dat is ook het beeld wat doorklinkt in onze tekstgemeente. Jezelf in bescherming brengen. En jezelf veilig weten. Dat klinkt door in het woord. Kijk maar even met me mee naar de tekst. Gij zijt gestorven en uw leven. En dan staat er niet eens veilig of buiten gevaar in God. Maar er staat verborgen in God. En Paulus gebruikt dan een woord wat we in onze taal moeten omschrijven. Als je het even heel scherp op één noemer brengt, dan kun je zeggen verbergen, beschermen, en geborgen, je veilig weten. Wel eerst maar dat beschermen. Buiten gevaar. Jezelf veilig stellen. Paulus vat hier als het ware samen wat hij in het voorgaande gedeelte uiteen heeft gezet. Hij heeft het hier niet over mensen in het algemeen, maar over de ware gelovigen. En hun leven heeft hij omschreven in het voorgaande gedeelte. Zij zijn door God in Christus veilig gesteld, met Christus, buiten gevaar gesteld. En in de voorgaande gedeelte heeft Paulus daar 5 verschillende beelden voor gebruikt. Een van die beelden is nog niet zo lang geleden, ook in het midden bepreekt, waarin Paulus als het ware het gevaar typeert dat een ieder loopt waarin hij of zij verkeert wanneer hij Christus persoonlijk niet kent. Ik wil dat even ook in het uitwerken en de lijnen zetten voor de avondmaalzondag kort met u nagaan. Ik blader daarom terug naar hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Daar beschrijft Paulus als eerste welk gevaar een mens loopt wanneer hij Christus nog niet kent. Hij zegt dan in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. En daarmee bedoelt Paulus dus niet letterlijk een besnijdenis van een jongetje van 8 dagen oud, maar hij gebruikt dat voorbeeld uit het Oude Testament om daar een figuurlijke, overdrachtelijke betekenis aan te geven, die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam van de zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Paulus omschrijft hier het machtige wonder van de wedergeboorte. Of zoals het Oude Testament dat noemt, het besnijden van het hart. Dus niet het uitwendig teken van de besnijdenis, waarop mensen in de tijd van het Oude Testament konden beroemen dat ze behoorden bij het uitverkoren volk, het Joodse volk. En dat God aan hun de beloften en de instellingen, de dienst der verzoening had toevertrouwd. En dat zolang zij probeerden ook in de gebaande wegen die het woord hun aanwees te wandelen, ze er ook van overtuigd waren, af en toe wel schudden die overtuiging wel eens, maar dan bracht je weer een keer een offer, of je deed weer een vroom gebed, en dan kon je voor jezelf het ook weer geloven, dat je bij het volk van God behoort. Wel daartegenop komt de prediking van de profeten in het Oude Testament, en die houden Israël voortdurend voor dat hun hart besneden moet worden. En die lijn wordt opgepakt door de zaligmaker in Johannes 3, als hij in gesprek is met zo'n vertegenwoordiger van deze godsdienstige stromen in Nicodemus, behorend tot de stroming van de Fariseeën. En hij zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, gij moet wederom geboren worden. Het hart moet eruit. Waarmee je geboren bent. En dat geneigd is om God en je naaste te haten. Ook al probeer dat te camoufleren met de kleed van godsdienst. Al probeer dat weg te poetsen met een voorbeeldig leven zo voor het oogwerk. Maar de wortel is er niet uit. Wel zegt Paulus in Colossense 2 vers 11. Het eerste wat kenmerkend is voor degene die bij God in Christus worden bewaard. Is dat ze wederom geboren zijn. En dat is een daad van Christus. Kijk nog maar even met u naar de tekst, daar staat in welke gij ook besneden zijt. U heeft niet uzelf besneden, zegt Paulus, nee, gij zijt besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking door het lichaam van de zonde. Wel, wie heeft die besnijdenis verricht? Dat is een besnijdenis door Christus. Hij maakt levend. Dode zondaar. Door hun dode natuur, waarmee ze geneigd zijn om God te haten en hun naasten te haten, levend te maken. In te enten in hem, zodat ze vanaf dat moment behoren bij hen en ze beschermd worden door hem. Hij heeft hen toegeëigend, zodat ze vanaf dat moment zijn eigendom zijn geworden. De radicaliteit daarvan wordt in dat tweede beeld uitgewerkt. Kijkt u maar even met me mee, vers 12. Daar staat: zijnde met hem begraven in de doop, welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus zegt daarmee: het is dus een zaak van dood of levend. Hij heeft er niet wat aangewakkerd, zodat ze wat meer gingen leven. Hij heeft er niet bijgestaan, zodat ze het vanaf dat moment wat beter gingen doen. Nee, het is opgewekt. Uit hun doodstaat. Zodat ze vanaf dat moment gingen leven met hem. Weer dat radicale gemeente. Vers 11, die wedergeboorte, vers 12. En nu dan hier, in vers 12, dood leven. Aan de hand van het voorbeeld van de doop, onder water gaan, sterven, doodgaan, omkomen in dat water. Opgewekt worden, omdat die hand, die doorboorde hand, je aangrijpt, omhoog trekt. Zodat je het leven uit hem ontvangt. Derde kenmerk. Dat is vers 13. Kijkt u maar mee. Daar staat: hij heeft u als gij dood waart in de misdaad en de voorruit van uw vlees. Ziet u dat? Hoe Paulus dan die twee lijnen van vers 11 en 12 meeneemt aan het begin van dit vers. Mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, zelf aan het kruis genageld hebbende. Wel, toen enkele weken geleden dit vers werd bepreekt in uw midden, weet ik dat Paulus hier de vergeving van de zonde bedoelt. En dat tegenover de vergeving van de zonde in dit vers, dat beeld van dat wastafeltje werd gebruikt, u herinnert zich dat nog wel, dat houten plank dat ingesmeerd met was, en waarin de schuld werd opgetekend van iemand die in het krijt stond bij die ander. En die schuld kon alleen maar uitgewist worden, niet wanneer ik mijn schuld ging inlossen, maar wanneer de ander die schuld ging betalen. En dan is vergeven, vergeven. Dan is het uitgewist. Volkomen uitgewist. Dan ziet God in een zondaar die de vergeving van de zonde uit de handen van Christus heeft ontvangen geen schuld, geen oordeel, geen gebrek, geen onvolkomenheid, maar dat is de helft. Dan ziet God aan de andere kant, en ik denk even aan die prachtige passage aan het begin van het avondmaalsformulier waarin zondag 23 doorklinkt. Dan ziet God in een zondaar die vergeving van de zonde heeft ontvangen, Christus. Dan is zo'n zondaar Christus in zijn ogen, zondag 23. Ja, zo volkomen heb ik die vergeving van die zonde ontvangen, alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden volkomen genoeg heb gedaan. Zondag 23 wil zeggen alsof ik zelf in de kribbe heb gelegen. Alsof ik zelf geleefd heeft zoals Christus heeft geleefd. Alsof ik zelf in Gethsemane heb geworsteld. Alsof ik zelf aan het kruis ben genageld. Alsof ik zelf aan het kruis gestorven ben. Alsof ik zelf opgestaan ben uit de doden. Alles wat hij heeft gedaan wordt mij zo toegerekend alsof ik het zelf heb gedaan. Die vergeving van de zonde is dus radicaal. Die vergeving van die zonde is dus ook volkomen. Daar kan niets meer bij. Daar kan Godezijdank ook niets meer af. Dat is volbracht. En Paulus maakt dan duidelijk in vers 14 dat dus het oordeel, veroordelen van mijn leven en met als gevolg daarvan de vloek van de wet in Christus volkomen is opgeheven. En vanaf dat moment, en ik denk even aan een andere passage uit de brieven van Paulus, Romeinen 8, is een geredde zondaar in Christus meer dan overwinnaar. Hij rust niet op zijn eigen lauren, alsof hij zelf die strijd en die overwinning heeft behaald. Nee, de overwinning wordt hem geschonken door de grote overwinnaar, die de hel, de dood van de macht van de dood, de macht van de zonde, de macht van de inwonende verdorvenheid, de macht van angst, de macht van alle gevolgen van de zonde, voorgoed verslagen heeft voor hem. Zodat maar één woord overblijft, en dat is dan het slot van vers 15, dat wij in Christus Jezus triomferen over alle macht. En dat, zo vat Paulus het samen in onze tekst van vanmorgen, heeft iemand die de Heere vreest allemaal met Christus. Zodat hij of zij, daarmee begon eigenlijk de betoog ook in de brief van Paulus in vers 10 van hoofdstuk 2, volmaakt is in hem. Mag ik een hele eenvoudige vraag stellen, ook in de aanloop naar de avondmaalzondag? Gelooft u dat? Zeg niet meteen ja of nee. Keer met die vraag terug in uw binnenkamer. Want wanneer u ja zegt, en ik zeg dat niet om u daarin af te remmen, nee, het waarachtige geloof dat aangeblazen wordt door de Heilige Geest, dat laat zich door niets en niemand afremmen. Omdat het God zelf is die door Gods Geest in het hart die zekerheid legt. Maar ik wil vanuit de tekst van vanmorgen wel een aantal vragen aan u en aan mezelf stellen. De avondmaalstafel staat alleen open voor hen die van dood levend zijn, gemaakt in Christus. Dus niet voor degenen die alleen maar belijdenis hebben gedaan. Niet voor degene die bij zichzelf vanmorgen denken, ja dominee, hier raakt u mij niet mee, want ik ga al sinds langer of kortere tijd aan het avondmaal. Dan heb je van je avondmaalsgang Christus gemaakt. Niet voor degene die denken dat ze op grond van een tekst of een invallend woord aan kunnen gaan aan het avondmaal. Het is binnen of buiten gemeente. Het is of in hem, of buiten hem. Daar ligt helemaal niets tussen. Dat is ja of nee. Het tweede wat ik nou vanuit de tekst van vanmorgen u wil voorhouden is dus dat als het gaat om de avondmaalsgang, en dan kijk ik ook maar even met u naar de tekst, het aan de tafel maar om één persoon gaat, namelijk om Christus. Ik lees vanaf vers 1 van hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wat zijn die dingen? Daar waar Christus is. Bedenkt de dingen. Wat zijn die dingen? Daar waar Christus is. Die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn. Die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ziet u dat, hoe sterk Paulus dat benadrukt? Dat alle aandacht in deze tekst gelegd wordt op hem, op Jezus Christus. Dat betekent dat het dus aan de avondmaalstafel gaat om hem die buiten mijzelf is. Dat is Christus. En in het licht van zijn aangezicht komt ook de vraag naar bevinding op. Bevinding is geen voorportaal voordat ik Christus ken. Bevinding is de geloofsvereniging met Christus. Alles wat in het bevindelijke leven vanuit het woord en door het werk van de Heilige Geest wordt ervaren, wortelt uiteindelijk
in Christus.
Tot en met de tranen van droefheid naar God. Het zijn tranen die opgeroepen en opgeweld worden uit de bron die Christus is. Een gebroken hart, alleen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. Vrede met God, alleen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. De liefde van God, alleen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. De hoop op God, alleen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. Het vertrouwen op God, alleen vanuit de geloofsgemeenschap met Christus. Laten we daarom aan het begin van deze week van voorbereiding in alle eerlijkheid die vraag stellen. Kennen we Christus? Niet als een naam, als een klank, maar vanuit de levende omgang met Hem. En is dat ook niet een van de dingen die het avondmaal ons ook willen leren, ook wanneer we vanmorgen voor onszelf tot de conclusie komen dat we Hem niet kennen? Dan kun je dus ook niet aangaan aan het avondmaal. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar dan is het avondmaal juist daarvoor voor u ingesteld, dat voor uw ogen wordt uitgebeeld dat we het buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En daarmee bekennen dat wij midden in de dood liggen. Aan ons is dus geen eer te behalen, gemeente. Aan de avondmaalstafel komt alleen maar de eer aan het Lam van God toe. In ons is dus ook geen grond te vinden in de week die voor ons ligt. Die grond ligt buiten onszelf, alleen in Jezus Christus. En kijk ook eens, en dan kijk ik met u naar de tekst, wat voor zekere grond dat is. Daar staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus, verborgen in God. Met Christus, verborgen in God. Paulus wil daarmee duidelijk maken dat die veiligheid, die bescherming, dat bewaard worden, door God verzekerd, gegarandeerd, verankerd is, omdat het hoofd boven is, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. In Hem is die volmaaktheid. In Hem is die volle zekerheid. In Hem liggen alle dingen. Ook met het oog dus op het avondmaal. En omdat het in Hem ligt, Hij die boven is, kan niets en niemand daarmee bij. Gods kerk wordt in Hem bewaard. Boven het geweld van de water. Het geweld van aanvechting. Het geweld van binnenpraters. Het geweld van verleiding. Het geweld van de inwonende zonde. Ik stip dat even aan, dat komt vanmiddag terug. Het geweld van verwarring. Het geweld van vertwijfeling. Juist rondom de avondmaalstafel verwacht de Heere van zijn volk en kinderen niet dat zij in zichzelf verzekerd aankomen aan het avondmaal. Maar dat zoeken naar Hem. Die boven is. In wie alles is te vinden. In Hem die boven is en daardoor ook volkomen wordt bewaard. Zijn kerk. Volmaakt bewaard. In Hem die boven is, omdat zij in Hem beveiligd en beschermd worden in God. Ik maak de stap naar het tweede punt. Kijkt u met me mee, daar staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus beschermd. En het tweede punt is geborgen in God. Mag ik even dat voorbeeld nog gebruiken, gemeente, dat onze kinderen in de achterliggende dagen, als we kinderen mogen hebben, ook in praktijk hebben gebracht. Toen dat verschrikkelijke onweer losbarstte boven je huis, toen rende je denk ik zo snel mogelijk naar beneden. Sommige kinderen zijn er doorheen geslapen, Maar verschillende kinderen waren wakker geworden. En dan kom je bij je ouders of pleegouders en dan ga je niet in de hoek van de slaapkamer staan. Dan zeg je tegen je moeder, ik ben bang. En je moeder die zegt, nou kom maar dicht bij me liggen. Daar voel je veilig. Geborgen. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Als hij het heeft over met Christus geborgen in God. Die plaats is allereerst voor de Zoon een plaats van geborgenheid. Als Zoon van de Vader. Daarvoor heeft hij geleefd. Vanuit dat intense verlangen en heimwee naar zijn hemelse Vader. Meer dan eens sprak hij dat toch ook uit, ten overstaan van mensen om hem heen in de richting van zijn Vader. Vader, ik kom tot u. Hij ging heen om een plaats te bereiden voor zijn kerk en kinderen, zei hij. Maar voorafgaand aan die uitspraken van de zaligmaker horen we ook het kind spreken tot zijn Vader. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu uzelf, zoals gij mij verheerlijkt hebt met de heerlijkheid die ik had voordat ik kwam. De Zoon werd ontvangen in de hemel niet als een knecht van een koning, maar als een kind van de Vader. Wat de Vader met eerbied gesproken nooit zal doen, als hij een engel weer terug ontvangt in de hemel, die door hem is uitgestuurd om een boodschap te brengen hier op aarde. Denk aan Gabriel, dat hij dan een engel omhelst. Dat deed hij wel met de Zoon. Het kind kwam thuis. Ik zeg met eerbied gemeend, het kind kwam thuis. En kreeg een plaats dicht bij zijn Vader, aan zijn rechterhand. Zodat de Vader het kind zag. En het kind zijn Vader zag. Veilig gesteld bij zijn Vader. Geborgen bij God. En Paulus zegt dan op dat moment in ons vers, hij was niet alleen de Zoon, hij is ook Christus, de borg, de middelaar. In hem is heel de kerk geborgen bij God. De kerk wordt niet alleen bewaard bij Christus, de kerk weet zich ook veilig in Christus bij God. In het zien op Christus kijkt Gods kerk in het hart van zijn en hun Vader. In het zien op Christus spreekt de kerk de Vader van de Zoon aan met Abba, Vader. In hem ligt dus niet alleen de veiligheid en de zekerheid, maar in hem ligt ook de geborgenheid. Omdat juist de Vader de Zoon heeft veiliggesteld, heeft de Vader ook in de Zoon zijn kerk veiliggesteld. Niets en niemand kan de Zoon meer wegrukken voor de troon van God, of weghalen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar Gods kerk mag dat ook toepassen op zichzelf. Als de Zoon door niets en niemand weer weggehaald kan worden aan de rechterhand van zijn Vader, dan ligt die zekerheid, die veiligheid ook vast door Christus bij God. Dan is niet alleen de Zoon geborgen, maar dan is ook de middelaar, het hoofd van de kerk, geborgen. Dan vloeit dus alles wat in hem te vinden is ook op uit die bron van Gods onbegrijpelijk en bodemloze liefde. Dan is niet alleen de veiligheid en de bescherming voor dit leven te vinden in hem, dan is ook de kracht om te leven uit hem te vinden in hem. Dan is hij de bron van het leven. Dan is hij degene die alleen maar in staat stelt om ook beneden hier te kunnen leven. Dan is hij degene die de kracht schenkt om ook volgende week zondag door alles heen op te kunnen staan en te vluchten tot de bron des levens die Jezus Christus is. Dan is hij degene die de kracht geeft om door het geloof ook alles te putten wat in hem en door hem in God te vinden is. Dan is hij degene die door dat putten in hem ook de zekerheid geeft dat alle zaligheid en alles wat van hem is buiten onszelf door Christus bij God is veiliggesteld. Maar dan is hij ook de enige die in staat is om dat gevoel, als ik maar even dat beeld mag gebruiken, gemeente, van dat kind dat zich veilig voelt bij zijn moeder van de week in dat onweer, om dat gevoel, of om het Bijbels te zeggen, dat kinderlijk vertrouwen op te roepen in het hart van Gods kerk. Hij wekt vertrouwen. Christus, die bij God is. En God die in Christus onder hen is. Het avondmaalsformulier houdt dat ons ook voor, gemeente. En daarmee wil ik de brug slaan ook naar de komende middag, door daarop te wijzen aan het slot van het deel waarin ons voorgehouden wordt wat de betekenis is van het avondmaal. Dan komen de volgende woorden en dan wordt ons gewezen op wie de Heere Jezus Christus is. En ik lees die rustig voor. Er staat: uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen... Even wachten met het stellen van die vraag. Ja, maar dominee, geloof en vertrouwen, dat mis ik zo vaak. Ik ook. En wees eens eerlijk, als die geloofsvereniging met Christus niet wordt beoefend, dan missen we het altijd. Maar het avondmaal zet hier geen punt. Daar gaat dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Dat fundament is dus geborgen met Christus in God. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen, wedergeboorte, en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd met Christus verborgen in God en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Hij is het dus die door zijn geest, zegt het avondmaalsformulier, dat vertrouwen wekt en versterkt. Het vertrouwen wordt gewekt, gemeente, op het moment dat Gods geest mij niet alleen ervan overtuigt dat ik in mezelf de dood heb en dat ik, als ik al mezelf word overgelaten, dus ook in de dood blijf. Maar de geest is de bruidswerver van Christus, die ook in het hart het andere besef oproept, het uitmondt in hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid, om in hem alleen gevonden te worden, niets meer hebbend van mijzelf, aan Christus alleen. Laten wij in de week van voorbereiding, of u nou wel of niet kan aangaan aan het avondmaal, de toevlucht nemen tot Gods geest. Smeken of die geest ons voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, wederbaat. Laten wij door die geest ons ook leiden, luisteren naar het woord van de zaligmaker. die ons voorhoudt dat in onszelf helemaal niets is te vinden dan alleen maar de dood en onze eigen ellende. Maar dat in hem, zoals het avondmaal formuleert, dat ons voorhoudt alle goederen te vinden zijn. De gerechtigheid, de heiligheid, vernieuwing van het leven. Of zoals Paulus dat zegt, zo zoekt de dingen die boven zijn, hunkert naar Christus zoen en kruisverdienst. En hij wil dat niet alleen uitstallen in het midden van de gemeente, om zichtbaar te maken voor hen die nog niet aan kunnen gaan naar de avondmaalstafel, dat we het buiten onszelf in hem kunnen zoeken, daar waar ook alles te vinden is. Maar hij wil aan de avondmaalstafel ook het vertrouwen wekken, zodat ik schuilend in Christus' kruiswonden me door hem geborgen weet bij God. Hoe wekt hij dat vertrouwen? Dat doet hij niet door me op te roepen om zoveel mogelijk te gaan geloven. Dat doet hij niet door mij te bevestigen in mijn toeleidende weg of bekeringsgeschiedenis. Laat dat alstublieft thuis of blijf zelf af. Maar als hij de geborgenheid van hem in God voor onze ogen uitstalt, dan doet hij dat door zijn lichaam te breken en zijn bloed te vergieten en het uit te delen. En zo een aangevochten ziel te verzekeren van zijn liefde en zijn trouw. Dan blijft aan de avondmaalstafel niets anders meer over dan de belijdenis: bij u schuil ik, Here.